Goedemiddag, kom wat dichter bij je microfoon zitten, want anders gaan de mensen je niet horen. We gaan het inderdaad hebben over de filosoof Edmund. Dat valt nog mee. Husserl?
Je gaat beginnen. Je bent er klaar voor.
Ja, ja, maar ik twijfel er helemaal aan of ik zijn naam wel juist uitspreek. Gelukkig is die Ton Horsten hier, die er een boek over geschreven heeft.
Ik zou het ongeveer op dezelfde manier doen, dus ik denk dat dat wel juist is.
Zeg het nog eens.
Husserl.
Husserl.
Ja. Okay. Ja, iets korter. Dus, er staat geen E tussen, dus iets korter tegen.
Husserl.
Die dus.
Het is een beetje jammer dat we nu al verklapt hebben dat het over een filosoof gaat, want eigenlijk gaat het ook over een pater, en dat is het ware hoofdfiguur.
Ja, het gaat eigenlijk over... Vooral over de pater, ja.
Het boek heet De Pater en de Filosoof. Ja. Laat ons met de pater beginnen.
De pater die heet Herman Leo van Breda. Het is eigenlijk heel toevallig dat ik op dat verhaal gekomen ben. Mijn vader houdt nog wat foto's bij. Mm-hmm. En onder andere een trouwalbum. En op de foto genomen op de receptie van de trouw van mijn ouders stond een foto van mijn grootmoeder met een pater, een Franciscaan, gesteven boord. En die had een sigaretje in zijn hand. Mm-hmm. En het was heel duidelijk dat die elkaar heel goed kenden en graag zagen.
Ja. Ja.
En ik vroeg aan mijn vader, ja, wie is dat? Ja, dat is pater van Breda, dat was haar lievelingsneef.
De foto staat vooraan in het boek. Ik heb hem ook met jou... toelating, nee, ik heb het eigenlijk niet op voorhand gevraagd, op de site van Radio 1. Ja,
geen enkel probleem.
De mensen kunnen hem gaan bekijken.
Ja. Nee, en dus ik vroeg van wie is die man? Pater van Breda. En wat deed hij? Ja, iets met filosofie in Leuven.
Ja.
Mijn vader is nogal een verzamelaar, die begint in dozen te zoeken en die komt met een doodsbrief af van die man.
Ja.
En die blijkt ridder in de Leopoldsorde te zijn, ridder in de orde van Oranje en Nassau, ere medaille van hier en ginder. Eredoctoraat in de filosofie in Freiburg. En toen kwam het, de Yad Vashem eremedaille uitgereikt bij de 20e verjaardag van de opstand in het ghetto van Warschau.
Yad Vashem, wacht, dat...
Dat is een onderzoekscentrum, museum voor de Holocaust in Jeruzalem, in Israël. En dus ik vroeg me af, ja, hebben wij een held in de familie? En ik denk, ja, ik ga toch eens kijken wat die man gedaan heeft. En ja, dat ben ik eigenlijk op zo'n strafverhaal gestoten dat... gaandeweg maar straffer en straffer werd. Ja. En dat is een beetje naar de hand gelopen en dat is nu een boek geworden.
Dus de vraag die jij aan jouw vader stelde, wie is die man? Jouw vader antwoordde met, ja, die doet iets met filosofie in Leuven. Ja. En het antwoord dat jij geeft is nu een boek van hoeveel pagina's?
Een kleine 300 pagina's, ja.
Ja.
Het is eigenlijk het verhaal van, ja, wat heeft die man gedaan? En als ik het heel kort samenvat, is eigenlijk het verhaal van een obsessie. Van een pater die niet alleen... God dient, maar ook het werk van een filosoof.
Ja, en die filosoof, dat is dan Edmund Husserl.
Ja, dat klopt.
Ik heb hem gewikipediat.
Ja.
Grondlegger van het fenomenologie.
Dat is al even moeilijk dan zijn eigen naam.
Je moet eerst fenomeen zeggen en dan een ologie achter.
Ja.
Fenomenologie.
Fenomenologie.
Ja.
Ja, ik ga dat heel kort proberen te doen, want
ik heb de vraag nog niet gesteld, maar de vraag is dus, wat is fenomenologie?
Ja.
De waarheid is, beste luisteraar, we hebben daar net tijdens de platendag al even op geoefend. Wat is in godsnaam die fenomenologie?
De waarheid is dat we tot de conclusie zijn gekomen dat we niet gaan uitgeraken de komende 20
maar
minuten.
Maar toch, Ton, probeer.
Ik ga, want dat is vrij ingewikkeld, en zeker voor een niet-filosoof als ik... Ja.
Er zit er een aan de overkant van de tafel. Ja, Frank Albers zit hier in zijn hoedanigheid van filosoof. Let goed op, het is voor punten, hè, Toon Horsten.
Dus in de 19e eeuw, de wetenschap, het mathematische denken, neemt eigenlijk een beetje de wereld over en zorgt op alle mogelijke domeinen voor heel veel vooruitgang.
Ja.
En de filosofie op dat moment staat eigenlijk een beetje stil. Hè. Ze worstelen met de vraag van... ja. De dingen die wij zien, de dingen die wij denken, bestaan die eigenlijk wel echt? Bestaan wij wel echt? Dat soort vragen zijn ze mee bezig.
En ondertussen wordt de stoommachine uitgevonden.
Ja, en er ontstaat zoiets als een ervaringswetenschap als de psychologie, die zich met bewustzijn gaat bezighouden. En eigenlijk wordt die filosofie, als je dat negatief ziet, een beetje een koning zonder land. De wetenschappen nemen het over.
Ja.
Husserl, mathematicus van opleiding, studeert daarna filosofie. En
dat zegt, is een wiskundige ook.
Ja, ook een wiskundige. Ja. En die zegt, helemaal fout... Eigenlijk is de filosofie ook een wetenschap. Meer nog, de filosofie is de wetenschap die alles omvat. Waarom zien de andere filosofen niet? Omdat er één ding is wat zij niet gezien hebben en ik heb dat ontdekt.
En dat is? Nu komt het.
Nu komt het. Nu wordt het moeilijk. Ik verontschuldig mij op voorhand.
Bij de filosofen. En ook bij de niet-filosofen.
En bij de Husserlianen, die het allemaal veel te ongenuanceerd zullen vinden.
Ja.
Dus wat is de. Hij vertrekt er dus uit van. Hoe kunnen wij de dingen nu op een wetenschappelijke manier vaststellen en daar dan over gaan nadenken? Hoe kunnen wij weten van bestaat dat echt en dit en dat? Hij zegt, laat dat allemaal los.
Een wetenschapper zegt, ja. Door te meten?
Ja, hij zegt, ik ben een soort van Columbus en ik heb een nieuwe wereld ontdekt. Namelijk het zuivere bewustzijn. En in dat zuivere bewustzijn, daar kunnen wij de dingen, hè, en dingen is dan heel breed. Hè,
de fenomenen?
Is de fenomenen, ja. de dingen aan zich waarnemen zoals ze echt zijn.
Aan zich, het kan nooit kwaad om een beetje Duits te spreken.
Ja, en hij ontwikkelt dan een methode, de fenomenologische reductie, ja. Hè, om... Je denkt over iets na en je laat dan al je vooroordelen, alle uitweidingen, alle stoorzenders proberen uit te schakelen en weg te hakken om tot de ware aard van het ding, van het concept, van het idee te komen. En dat is heel kort samengevat, maar dat is bijzonder ingewikkeld.
Ja, om dat voor elkaar te krijgen.
En om daar vat op te krijgen. Ja. Ik ben langs de achterdeur de fenomenologische wereld binnengewandeld. Ik heb, omdat het boek eigenlijk gaat over de redding van die man zijn manuscript, ik denk, ik moet wel proberen uit te leggen waarom dat op dat moment zo belangrijk was. En de mensen van het Husserl-archief nu, de vorige directeur Ulrich Melle, die heeft 7 of 8 versies van mijn samenvatting gelezen. Ik dacht, dit klopt nog niet helemaal en hier en daar. Ja. Maar dat is eigenlijk wat Husserl wilde, was de filosofie als wetenschap redden. Terug alomvattend en absoluut maken.
Frank Albers, mag ik de zwarte piet naar jou doorspelen? Jij bent
als examinator.
Jij hebt een diploma.
Ja, ik heb heel, heel lang geleden in Gent filosofie gestudeerd. En een van mijn allerbeste proffen daar was Rudolf Böhm.
Ja. Die een belangrijke rol speelt in het boek.
Ja. Die was de assistent 20 jaar lang van de pater waar het in het boek over ging.
Ja, en dat was natuurlijk een fenomenoloog die jarenlang prof filosofie in Gent is geweest. En ik herinner me dat die man daarover natuurlijk les gaf.
Ja.
En ik moet zeggen, ik ben dat allemaal vergeten.
Wat voor het zuivere bewustzijn was het?
Het zuivere bewustzijn.
Ja, dat is helaas teloor gegaan.
Ja. Maar als je zo denkt aan belangrijke filosofen, dan is Husserl bij niet filosofisch opgeleide persoon, denk je aan Kant en aan Descartes. Maar nu, Husserl,
en Plato
lijkt mij categorie B, maar dat uit jouw boek blijkt dat niet.
Het is niet categorie B, het is op zich, hij is misschien op dit moment minder bekend dan veel andere mensen, maar hij heeft het framework voor het existentialisme geleverd.
Ah ja,
mensen zo uiteenlopend als Heidegger, Levinas, Derrida, die bouwen op de een of andere manier wel verder op zijn werk.
Ja, en die hebben hem, denk ik wel, in de grote publieke opinie wat overschaduwd, maar hij heeft de fundamenten.
Ja.
Okay. Dus, belangrijk filosoof.
Ja.
Zijn geschriften zijn ook ontzettend belangrijk.
Ja.
En daar gaat het boek over.
Ja, daar gaat het boek gaat eigenlijk over de pater die manuscripten redt, die eigenlijk heel de nalatenschap, inclusief de weduwe van Husserl, het leven redt. En dan later, op een obsessionele manier, eigenlijk de promotie van Husserl in de wereld gaat doen.
Ja,
en ervoor gaat zorgen dat die boeken ook uitgegeven geraken.
Want we zitten eind jaren 30.
Ja, 38 begint het eigenlijk.
In Duitsland.
Ja.
En, wat we nog niet hebben gezegd, onze filosoof is een Jood.
Ja. Dat is de clue van heel die story. Dus, en die jonge pater van Breda, die was toen een jaar of 7, 28, heeft een thesis gemaakt over het werk van de jonge Husserl. En hij heeft gelezen dat Husserl schrijft van, ik heb nog heel veel manuscripten, duizenden pagina's, en die moeten ooit nog uitgegeven worden, maar die stel ik al wel ter beschikking van onderzoekers. En hij denkt van, misschien moet ik een doctoraat gaan maken over dat latere werk.
Het ongepubliceerde
werk. Ongepubliceerde werk. En hij trekt naar Freiburg om te gaan kijken van, is daar misschien iets waar ik iets mee kan doen? En heeft dan aan zijn faculteit, het HIW, het Hoger Instituut van Wijsbegeerte, al wel gevraagd van, Husserl is een Jood, misschien zijn er toch wel problemen om dat uitgegeven te krijgen. Zouden wij misschien niet een paar teksten hier in Leuven kunnen uitgeven? Want dan kunnen we, dat is voor ons goed en dan kunnen we ook iets voor die mensen doen. En oké, dat is goed en bekijk dat maar.
Ja.
Dus Hij vertrekt naar Freiburg. Hij komt daaraan.
Husserl is dood ondertussen. Hij is gestorven.
Hij is overleden. Belt aan bij de weduwe. En wat daar gebeurd is, dat weten we niet. Maar aan het eind van de avond heeft die weduwe alle vertrouwen gesteld in die jonge Franciscaan.
Wat op zich al merkwaardig is.
Wat heel merkwaardig.
Hij is een studentje.
Hij is een student. Die op dat moment net gezien heeft dat het over een bibliotheek met honderden boeken gaat, waarin Husserl annotaties gemaakt heeft, en over 40.000 pagina's nagelaten manuscripten. En hij zegt, mevrouw, ik ga dat regelen, we gaan die redden.
Ja.
Op dat moment vindt de conferentie van München plaats, in dezelfde periode is er de Kristallnacht, dus de kinderen van mevrouw Husserl zitten al in Amerika. Die zeggen, moeder, kom naar hier. Zij zegt, nee, ik ga eerst de nalatenschap van mijn man redden.
Ah, ja, ja, ja.
En ja, op dat moment, hè, zonder te overleggen met Leuven, belooft de pater, we gaan dat regelen. En er wordt eerst een plan opgezet om alles naar Zwitserland te brengen. Dus al die 40.000 documenten worden uit het zuiden van Duitsland gebracht.
Hoeveel is dat, 40.000 documenten?
Het zijn 3 grote hutkoffers. Dus dat is een aanzienlijke hoeveelheid papier.
Ja, ja.
En een kloosterzuster die bevriend was met de weduwe, zegt van ja, mijn orde heeft daar nog een bijhuis. En misschien willen die zusters dat wel dan een overkant smokkelen. Dus al die documenten worden naar daar gebracht.
Nee, maar waarom moest er gesmokkeld worden? De oorlog was nog niet begonnen. Hè?
Nee.
Waarom reis je niet gewoon met 3 hutkoffers van Freiburg was het naar Leuven?
Ja, omdat er iets merkwaardigs aan die documenten. Hè, de meerderheid ervan is van echt het begin van de 20e eeuw. Ja. Die zijn niet gewoon in Duits opgesteld.
Hmm.
Die zijn opgesteld in de Gabelsberger Steno. Dus een tipmachine zoals wij die nu kennen bestond nog niet. Laat staan opnameapparatuur. En er werd heel veel Steno gebruikt om snel notities te maken.
Steno, dat is zo met bolletjes en streepjes.
Ja, maar
en
daar waren toen verschillende varianten van. En de Gabelsberger versie was heel bekend, heel populair in het zuiden van Duitsland. En dat zag er zo'n beetje uit in de versie van Husserl, die dan... Hij vond dat de juiste manier om zijn gedachten te kunnen volgen, om heel snel te kunnen noteren.
Mm-hmm.
Ziet er zo'n beetje uit alsof dat je een kip inkt op zijn poten gezet heeft en dan op een blad papier laat lopen.
Ja.
He, dus dat zag er ook uit als geheimschrift.
Ja.
En dus dat was zeer gevaarlijk om daar in die tijd mee door Duitsland te trekken. Te meer
bijvoorbeeld. Ah ja, de internationale spanningen nemen toe.
He, en daarom, ze wilden het naar Zwitserland krijgen. Daar zat een leerling van Husserl, meneer Binswanger. En die kloosterzuster vertrekt naar Zwitserland om te vragen, mogen we die documenten naar hier brengen?
Ja.
Voordat ze beginnen smokkelen. En die vrouw zegt, laat ons met rust, wij zijn ook voor Hitler.
Oh.
Paniek, want wat moeten we nu doen? He, terug naar Van Breda, naar Freiburg. Ik ga dat regelen. En dan is hij eerst naar het consulaat geweest. Ja, nee, wij hebben geen diplomatieke post, want dat was zijn idee. Ik ga dat als diplomatieke post naar België sturen. Uiteindelijk is hij met een nachttrein van het zuiden van Duitsland naar Berlijn getrokken. Heeft daar echt zijn leven geriskeerd door met die 3 volle hutkoffers, een compartiment vol, naar het noorden te reizen. En die gaan afgeven op de ambassade in...
De Belgische
ambassade in Berlijn.
In de hoop, zij zorgen er dan wel voor dat in een koffer die toch niet gecontroleerd wordt, want diplomatiek...
Ja. En de vader van Etienne d'Avignon was daar toen ambassadeur, maar die was naar België geroepen.
Uh-huh.
En dat is denk ik zijn geluk geweest. Want zijn plaatsvervanger, die was ook plaatsvervangend ambassadeur geweest in Madrid.
Uh-huh.
En die had daar in de Republikeinse tijd een paar medestanders van Franco, die hun leven niet veilig waren, verstopt in de ambassade. Dus die had echt absoluut geen probleem, want ik ga die papieren niet verstoppen. En die heeft die papieren toen, die 3 grote koffers, in de kluis van de ambassade gestopt. Van Breda terug naar Freiburg om verslag te gaan brengen, en dan naar België, om daar tegen zijn proffen te gaan zeggen van ja, ik heb een beetje stappen ondernomen en die gaan naar hier komen, als dat voor jullie goed is. We moeten daar met meneer Spaak, de premier, afspreken. Ja, en dan kunnen we hier een Husserl-archief uitbouwen.
Hij neemt eigenlijk beleidsbeslissingen van de universiteit als student.
Ja. En hij heeft dan ook al een afspraak gemaakt met de laatste 2 assistenten van Husserl. En ik zorg wel dat er een job komt voor jullie in Leuven.
En dat de universiteit jullie betaalt.
Ja, en de universiteit zag dat eigenlijk niet zitten. Die zeggen, we hebben daar het geld niet voor. Mm-hmm. Maar Van Breda heeft niet afgelaten, dat is een heel verhaal, om ja, toch dat geld bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk zijn die twee assistenten ook, meneer Fink en meneer Landgreben, naar Leuven gekomen. Waarom was dat belangrijk dat die kwamen? Omdat je had mensen nodig die die Gabelsberger Steno konden lezen, want je moet dat transcriberen. En tegelijkertijd moet je ook die fenomenologie goed kennen.
Ja, en dat waren de assistenten geweest.
Dat waren de twee laatste assistenten van Husserl zelf.
Ja, je kan die handenpoten maar ontcijferen als je ook begrijpt waar het over gaat.
Als je ook weet waar het over gaat. Ja. Dus, en op dat moment, we spreken dan eigenlijk een jaar voor de Tweede Wereldoorlog, komen die daar en beginnen die daar te werken.
En te werken, dat is uitvogelen wat Husserl allemaal heeft geschreven.
En daar eigenlijk lopende Duitse teksten van maken. Ja. Ja.
En dan begint de oorlog. We zitten nu in de bibliotheek van de Universiteit van Leuven, geloof ik.
Ja, daar werden die documenten toen bewaard.
Wat ik meen te weten, is dat die bibliotheek, universiteitsbibliotheek, is gebombardeerd.
Ja, die is ook
beschoten, of in elk geval afgebrand.
Ja, die is
zijn daar geen miljoen boeken in?
Ja, dat is eigenlijk in de Twee Wereldoorlogen is dat gebeurd. Maar een week van tevoren zegt Van Breda, die documenten zijn daar toch niet veilig, we gaan die in veiligheid brengen. Heeft hij toen naar het HIW gebracht.
Het Hoge Instituut voor de Wijsbegeerde.
En heeft op dat moment beslist, ik ga nu die 40.000 pagina's op verschillende plaatsen in het land verstoppen. En eigenlijk bij particulieren thuis. Zijn broers hadden een bank opgericht die nog altijd bestaat, de Bank van Breda.
Ah ja, die van Breda.
In die kluis heeft hij een deel van die manuscripten verstopt. Ja. Een student waar hij mee samen gestudeerd had, was ondertussen pater in dat Dij van Postel. Daar is een deel ingemetseld. Hij had zo'n adres of 15, heeft hij eigenlijk een soort van dispersatie. De verspreiding van die documenten over heel het land. Om ervoor te zorgen, als er ergens iets gebeurt, wij hebben de rest nog. Ja. Wij kunnen dat nu niet voorstellen, een kopiemachine of iets dergelijks.
Ja,
dat bestond niet.
Ja,
microfilm was er niet. Dus dat waren allemaal unieke documenten.
En wisten al die mensen die dan bereid waren om documenten te verbergen terwijl de Duitsers het land bezetten, je weet hoe zij met illegale, gevaarlijke dingen bezig bent, kenden die het belang van die paparazzen? Of was dat
in veel gevallen was dat omdat
Van Breda het hem vroeg.
Ja, omdat Van Breda het vroeg. In het geval van de bank.
Van familie.
Ja. Herman was zijn priesternaam. Hij heette onze Leon. Onze Leon heeft dat gevraagd, dus we gaan dat hier steken. Ja. Dus de bank heeft bijvoorbeeld, want nu spring ik weer een beetje naar een andere piste. Toen die documenten weg waren, heeft hij ook de weduwe van Husserl naar Leuven gehaald.
Ah ja, die heeft ook gevaar als Joodse.
Die in Herent een achttal jaar ondergedoken heeft gezeten met haar huishoudster.
Ah ja, dus hij heeft haar leven ook.
Ja, heeft haar leven ook gered. Hij had dan nog, het is een heel verhaal, maar verschillende andere Joden die hij hielp onderduiken. Ja. En die dan de Gabelsberger Steno konden lezen, die dan ook transcripties aan het maken waren in de onderduik van al die manuscripten. Dus het is eigenlijk een soort van op het moment dat een oorlog uitbreekt, hij verspreidt de documenten en dat archief had de illegaliteit in. Die twee assistenten trekken terug naar Duitsland voor Landgreben, die met een Joodse vrouw getrouwd was. Die heeft heel veel problemen gehad. Uh-huh. Fink, die trok terug naar Freiburg en werd daar gemobiliseerd.
Ah, ja,
maar hij heeft eigenlijk tijdens die oorlog is dat archief in de illegaliteit gedaan. Hebben ondergedoken Joden voor hem gewerkt.
En die getranscribeerd. Dus
getranscribeerd, dat
Steno omzetten in...
Ja, dus bijvoorbeeld er was één ploegje in Mechelen. Meneer Strasser. Die was op zich nog niet zo geïnteresseerd in filosofie, maar zijn schoonmoeder was er ook bij. Dus hij was daar met zijn vrouw, schoonmoeder en hun zoon. De zoon is dan ondergedoken in colleges in Vlaanderen. Die mensen hebben dus heel de oorlog lang getranscribeerd. Die schoonmoeder las wat daar stond. En zij schreven dat op en probeerden dat te transcriberen.
Terwijl ze zelf ondergedoken
waren. Ze waren ondergedoken. In Mechelen, boven een
dus ze hadden eigenlijk een bezigheid nodig ondertussen. Want
mensen zeggen, meneer Strasser heeft van later gezegd van dat heeft mij gered tijdens de oorlog, omdat we een bezigheid hadden.
Weet je zeker dat na de oorlog al die manuscripten terug samen zijn? Zijn er misschien mensen die ze nog altijd verstopt hebben?
Nee, die zijn allemaal terug samen. Want hij hield, die heb ik gevonden in het universiteitsarchief en niemand wist wat dat eigenlijk was. in zijn handschrift een soort van inventaris. En hij gaf dan plaatsnamen aan.
Ja, toch wel. Want ja, ik voelde de plotwending komen. Ja. De pater overleeft de oorlog niet en niemand weet nog wat
er zitten. Er
was dus met nummers bij, maar er waren plaatsnamen. Bijvoorbeeld meneer Strasser, daar stond Mechelen.
Ah, niet bij, de straat en het
nee,
straat.
Bij Fink stond er Freiburg.
Okay.
He, bij Lieren, dat was dan de bank van Breda. Maar dat stond gewoon bij wat er zat.
Maar alleen van Breda, we kenden de echte adressen.
Ja, ja dat ja, klopt. Ja,
maar zo, het is inderdaad allemaal man, bij elkaar gebracht.
Man,
ja, ja. het is inderdaad na de oorlog allemaal bij elkaar gebracht.
Het is terug bij elkaar gebracht.
En dan werd het de missie van Breda om dat eerst in deze plaats te transcriberen naar verstaanbare taal en dan uit te geven.
Ja, ja. En, maar eigenlijk is dat daar al voor de oorlog mee begonnen. Omdat al voor de Tweede Wereldoorlog, de faam van Husserl was heel groot. Mensen als Sartre, Merleau-Ponty, die bouwden er echt op verder. Die begonnen toen met existentialisme uit te bouwen.
Sartre heeft ooit gezegd, hij was ook een beetje boos op Husserl. Husserl heeft verdomme al mijn ideeën al bedacht.
Ja, dat heeft hij ooit tegen Simone de Beauvoir gezegd.
Ja. Ja. En Simone de Beauvoir die zei, een katholieke geestelijke geef ik geen hand. Ja. Dat zei hij tegen Van Breda.
Dat heeft hij tegen Van Breda. Dat is natuurlijk in de huidige omstandigheden, vind ik dat heel relevant.
De linkse
heel
denkers waren toen geradicaliseerd.
Ja. Elke tijd heeft zijn radicalen. Dus die Fransmannen, Merleau-Ponty, is een heel goede vriend van Van Breda geworden. Mm. Levinas is een heel goede vriend van Van Breda geworden. Ja. Dus die bouwde er echt op verder. En hij heeft eigenlijk, als filosoof stelde hij eigenlijk heel weinig voor.
Van Breda zelf.
Ja. Van Breda zelf. En zijn collega's keken er een beetje op neer. Ja. Maar ze waren ook wel een beetje jaloers.
Ja, hij had al die paparas.
Levinas, toch geen onbelangrijke filosoof, maakt een boek over de 11 mensen die zijn leven bepaald hebben. Dat gaat over filosofen, dat gaat over een paar schrijvers, Paul Celan, Proust. Van Breda staat ertussen.
Ah, ja, ja.
Hij noemde Van Breda een van zijn...
Jouw achterneef.
Ja, een van zijn beste vrienden. Ja.
Zeg, even helemaal terug naar die doodsbrief in het begin. Die Joodse, die Israëlische onderscheiding die daar stond.
Hashem.
Werd daar iets gezegd over het beleg van de opstand in het ghetto van Warschau?
Ja.
Zat hij daarvoor iets tussen? Of is puur gewoon, je hebt die Joodse filosoof zijn archief gered?
Dus die heeft hij gekregen bij een bezoek aan Israël, uit handen van Golda Meir. Omwille van zijn verdiensten voor de Joodse.
In het algemeen.
In het algemeen.
Ja. Ton, daarnet toen je al die beroemde filosofen opnoemde die verder hebben gebouwd op het fundament van Husserl, Sartre en Levinas en zo, heb je één naam overgeslagen. De directe leerling van Husserl was Heidegger.
Ja, misschien niet de meest directe leerling, maar de man waar hij het meeste van verwachtte. Husserl's zoon is gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog en zijn andere was gewond. En hij was echt in paniek van... En toen kwam daar een student, Martin Heidegger, die interesse had in zijn werk en hij vond dat een briljante student. En hij heeft dat op dit moment mijn fenomenologische zoon genoemd.
Ja, we zitten ergens eind jaren 20, denk ik.
Ja, iets vroeger nog. Hij vond Heidegger intelligent genoeg om zijn werk verder te zetten. Mm-hmm. Wat zie je daar in de loop van de jaren dan gebeuren? Wat je heel, heel vaak krijgt bij meester-leerling verhalen. Ja, hij is intelligent genoeg om het verder te zetten, maar dan blijkt dat hij toch wel zijn eigen weg wilt gaan. Ja, en Husserl had het daar heel moeilijk mee. Ja. In het Husserl-archief is het Sein und Zeit, het bekendste boek van Heidegger, het exemplaar dat hij aan Husserl gegeven heeft, is bewaard. En dan kan je ook zien dat hij overal commentaar geeft en het er eigenlijk niet mee eens is.
Ah ja, Husserl schrijft commentaar op...
En daar is dat eigenlijk een heel normaal verhaal van een verwijdering tussen meester en leerling. Mm-hmm. Komt daar natuurlijk bij dat de NSDAP in Duitsland aan de macht komt. En dat het antisemitisme van Heidegger, wat latent altijd wel aanwezig geweest is, helemaal op de voorgrond komt. Heidegger laat zich volledig gaan. Hij wordt rector van de Universiteit van Freiburg. Laat eigenlijk Husserl helemaal vallen.
Ja.
Neemt er eigenlijk echt afscheid van. Was ook niet op de begrafenis van Husserl. En dus dat is altijd een heel moeilijke relatie geworden. Ja. Er is dan wel een poging tot verzoening geweest. Ja. Na de oorlog. Die kloosterzuster die geholpen had om die documenten naar Zwitserland te brengen, heeft de mensen terug bij elkaar proberen te brengen. Maar dat is niet gelukt.
De mensen, Husserl was dood, hè? Die is in 1938 gestorven.
Ja, om de familie terug bij Heidegger te brengen. Maar wat dan gebeurt is dan Levinas, die eigenlijk bij Husserl begonnen was en dan toch wat opgeschoven richting Heidegger, is zijn familie grotendeels kwijtgespeeld tijdens de oorlog. Ja, neemt helemaal afstand van Heidegger, schrijft zijn belangrijkste boek Totalité et Infini, en Gallimard en alle andere uitgevers zeggen dat is te moeilijk. En hij vertelt dat tegen Van Breda en Van Breda zegt uiteindelijk, ik zal dat dan wel uitgeven. Ah, dat is nu zijn standaardwerk geworden. En die combinatie van, hij heeft mijn werk gered, mijn belangrijkste werk, en het is iemand die toen het erom ging altijd aan de juiste kant stond. En voor Levinas ziet Van Breda, die onbeduidende filosoof uit Leuven, als een soort van anti-Heidegger. De grote filosoof die helemaal fout gegaan is, en die onbeduidende Vlaamse pater, die als filosoof misschien niet veel voorstelt, maar die op het moment dat het spande, alle juiste dingen gedaan heeft.
Ja, onbeduidende Vlaamse pater, maar toen hij stierf was hij wereldberoemd. En dat was radionieuws en een begrafenis. Waar
maar dat had ook met zijn netwerk te maken. Hè. Hij had het over Böhm, een andere filosoof van dezelfde generatie. Ik heb ze alle twee nog geïnterviewd. Samuel Eiseling maakt zijn doctoraat over Heidegger. En hij zegt, ja, ik studeerde in Leuven en Van Breda liep daar rond en we wisten eigenlijk niet wat hij juist gedaan had. En dat was een beetje een vreemde pater. Niet echt een band mee. Hij werd echt niet echt serieus genomen. En ik stuur mijn doctoraat op naar Heidegger. En ik krijg een brief terug. Ja, je mocht dus naar Freiburg komen. Hij zegt, en ik kom binnen bij mijn grote held. Ja. En die vraagt, u komt uit Leuven. Ja, ik kom uit Leuven. Hoe gaat het met Van Breda?
Oeh.
Dus, en die dubbele positie... In het HIW ook, hè, nu vandaag nog, Van Breda, ja, echt serieus nemen ze hem niet. Maar een paar jaar terug, het was 125 of 150, 125 jaar bestaan van het HIW, dat was een grote plechtigheid. En drie vierde van de tijd is het over Van Breda en het Husserl-archief gegaan. Want dat is natuurlijk, was een katholieke universiteit, katholieke faculteit, en hij heeft dat helemaal opgetrokken. En alle grote filosofen van de 20e eeuw hebben daardoor een link met die universiteit gekregen.
Het is een spannend verhaal. De Pater en de Filosoof is ook een spannend boek geworden, Toon Hoogstad. Maar je hebt wel geluk gehad dat Umberto Eco gestorven is een paar jaar geleden. Want die was daarmee gaan lopen.
Ja, ik
was dat van plan.
Ja, ik,
om over Pater, hoe heet het? Leon?
Herman Leo van Breda. Nee, het is echt de plot van Umberto Eco. En ik zat bij Eiseling. En Eiseling is Van Breda dan uiteindelijk opgevolgd na zijn dood als directeur van het Husserl-archief. Ik vond, dat lijkt echt een plot voor Umberto Eco. Ja, maar dat vond hij zelf ook.
Eco vond dat zelf ook.
Voordat hij De Naam van de Roos geschreven heeft, kwam hij heel veel in Leuven lezingen geven als semioticus. En hij kwam bijna elke keer eens langs, want hij vond dat een ongelooflijk verhaal.
Oké, en jij hebt dat nu een boek van gemaakt in zijn plaats. Het heet De Pater van de Filosoof. De Pater en de Filosoof van Toon Hoogstad. Toon, dankjewel.